Een hele goede middag. Fijn om u weer te mogen ontmoeten en hier weer te mogen zijn. Laten we samen gaan lezen in Jesaja hoofdstuk 40. En we denken vanmiddag na over de grootheid van God. De majesteit van onze God. En Jesaja heeft die omschreven onder andere ook in Jesaja hoofdstuk 40. We lezen nog vers 12. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling, Jesaja 40, vanaf vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal. Wie heeft de geest van de Heere gepeild? Wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? En hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden, alle dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld en de edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. En wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als springkamer zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets en rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ze zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zullen zij verdorren. En een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog en zie, wie heeft deze dingen geschapen? Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt en ze alle bij name roept door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. En waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot zover de lezing van Gods woord. Vanmiddag willen we de tijd nemen om bij deze verzen stil te staan. En het is heel belangrijk dat wij de Heere God leren kennen zoals Hij zich in zijn woord aan ons openbaart. Je kunt ook in je denken verkeerde gedachten hebben over de Heere God. Je kunt letterlijke afgodsbeelden maken. Maar dat komt in onze cultuur, in ons land niet zoveel voor. Als je denkt aan India, daar heb je allemaal tempeltjes. op allerlei hoeken van de straten met allemaal beelden van goden. Nou, dat hebben wij niet. Als je denkt aan de Griekse Romeinse cultuur uit de tijd van de Heer Jezus, had je allemaal tempels en Athene stond vol met afgodsbeelden. Dat hebben wij niet. Maar wij kunnen wel in ons hoofd een soort mentale afgod hebben. En dan bedoel ik niet alleen andere dingen dan God zelf, maar ik bedoel ook dat we verkeerde gedachten over hem kunnen hebben. En dat we bijvoorbeeld ook in een Jezus geloven die eigenlijk niet de Jezus van de Bijbel is. Of dat we in God geloven terwijl eigenlijk de Heere God zoals hij zichzelf bekend maakt in de Bijbel anders is dan zoals wij in hem geloven. En daarom is het heel belangrijk dat we stilstaan bij hoe de Heere God zichzelf door zijn woord aan ons openbaart. En dan zien we dat hij zich ook openbaart in zijn grootheid. En wij hebben ook de neiging om te klein te denken van God. Er is ooit een boekje verschenen met als titel Jouw God is te klein. Wij gaan vaak van onszelf uit. We hebben een beetje de neiging om, zoals wij zelf zijn, om dat ook op God te projecteren. We hebben de neiging om te menselijk van de Heere God te denken. En dan kan het zijn dat wij eigenlijk een veel te klein beeld van de Heere God hebben. En daarom willen we vanmiddag proberen om deze verse tot ons door te laten dringen. Wat de Heere door de profeet Jesaja tot zijn volk heeft gezegd toen. En wat hij door zijn woord tot ons zegt hier en nu. En dat we een beetje gaan vatten hoe groot onze God is. Want dat is heel belangrijk voor ons geloofsleven. Dat is heel belangrijk voor ons vertrouwen. Dat is ook heel bepalend voor ons gebedsleven. Als wij in ons denken een veel te kleine God hebben, dan zal dat invloed hebben op de wijze waarop wij bidden. Maar als wij onder de indruk zijn van de majesteit van onze God, als wij hem kennen zoals hij is, dan zal dat ons gebedsleven heel anders maken. En het zal ons ook heel veel vrede geven. Als we weten hoe groot onze God is. En wat Jesaja doet, ik zal straks ook nog iets meer zeggen over de achtergrond van dit Bijbelgedeelte. Waarom de Heere dit door Jesaja tot zijn volk spreekt. Maar even in algemene zin. Er worden zaken voorgesteld in deze verse die wij ons kunnen voorstellen als heel erg groot. Een aantal zaken in deze wereld. In Gods schepping. En dan hebben we een beetje een beeld van wat grootheid is. En dan zegt de Heer elke keer, met wie wil je mij vergelijken? Of waar ben ik mee te vergelijken? Hij is de onvergelijkbaar grote God. Maar door stil te staan bij deze grootheden, krijgen we daar een beetje benul van. Het eerste bijvoorbeeld wat Jesaja zegt is dit. En wat ik wil doen is, ik wandel weer door dit tekstgedeelte heen. En dan wil ik ook een paar keren toepassen op verschillende aspecten van ons leven hier en nu. Bijvoorbeeld vers 12. Wie heeft de wateren in de holte van zijn hand gemeten? Nou, wat bedoelt Jesaja met de wateren? Hij bedoelt de wateren van deze aardbodem. Als je de wereldbol bekijkt, dan zie je dat er veel meer wateroppervlak is dan landoppervlak. Er is gigantisch veel water op deze aarde. Ik heb begrepen dat als je het volume neemt van alle continenten en al het land dat boven zeeniveau uitstijgt. En je maakt daar één volume van. Dan kan je dat kwijt alleen in één oceaan. In de Indische Oceaan kan je dat allemaal kwijt. En dan hou je nog 6 andere grote oceanen over. En ik heb ook begrepen dat de hoogste plek op aarde, de hoogste berg, is de Mount Everest. Die is 8,9 kilometer hoog. Maar wist je dat de diepste diepte in zee nog 1,5 kilometer dieper is? 10,4 kilometer diep is het diepste punt in zee. En wist je dat als alle ijs van de Noord- en de Zuidpool zou stijgen, dat alle oceanen tientallen meters zouden stijgen? Dat is niet normaal meer. Hoeveel water er is op deze aarde. Denk eens aan de zeeën. Dat is toch onpeilbaar voor ons mensen. En dan staat hier, hij heeft de wateren in de holte van zijn hand gemeten. Voor de Heere God is het, zoals wij een klein beetje rijst afmeten, een handje rijst nemen, En zoals ze op de markt ook de holte van hun hand gebruikten om een beetje de maat te meten van wat ze verkochten. Zo houdt de Heere de wateren van deze aarde in de holte van zijn hand. En dan staat er ook, of wie heeft de hemel met een span de maat genomen? De hemel, ja. Het heelal. Ik ben niet een sterrenkundige, maar ik heb me het volgende laten vertellen. En dit is eigenlijk geen taal voor een bijbelleraar, maar het helpt wel om dit vers te begrijpen. ze spreken in de sterrenkunde, mensen die het heelal bestuderen, over een afstand van een lichtjaar. Dat wil zeggen, de afstand die het licht in één jaar tijd aflegt. Dat is heel erg ver. Want het licht gaat namelijk met 300.000 kilometer per seconde. Eventjes voor je voorstellingsvermogen. Van Groningen naar Maastricht is grofweg 300 kilometer. In één seconde van Groningen naar Maastricht is 300 kilometer per seconde. Dat kan je vatten, hè? In één seconde van Groningen naar Maastricht. 1000 keer zo snel is de snelheid van het licht. Dus in 1000ste seconde van Groningen naar Maastricht. Met die snelheid, als je met die snelheid door het heelal gaat, dan kom je binnen 4 seconden bij de maan. Dus het licht van de maan doet er 4 seconden over om de aarde te bereiken. Na 4 minuten met die snelheid, kom je bij Mars, de planeet Mars. En na 120.000 jaar, met die snelheid, dat maken wij niet meer mee, dan ben je bij het einde van wat we noemen het Melkwegstelsel. Dat is het sterrenstelsel waar de aarde zich in bevindt. En het Melkwegstelsel is slechts een heel klein sterrenstelsel in een gigantische hoeveelheid veel grotere sterrenstelsels. Nou ja, het is dus voor ons onvoorstelbaar. En met de moderne meetmogelijkheden die we hebben en wat astronomen doen, sterrenkundigen doen, is dat ze hier een beetje benul van hebben gekregen. En dan staat hier, hij heeft de omvang van de hemel met een span genomen, de maat daarvan genomen. Dit is een span, als ik het goed begrijp, als je zo je hand houdt, van je pink naar je duim. Er werden vaak natuurlijk lichamelijke afstanden werden gebruikt, want dat is makkelijk. Iedereen heeft wel ongeveer een beetje dezelfde lengte elleboog, hè? Dus een ellemaat of een span. Hij heeft de omvang van de hemelen, heeft hij met een span bepaald. Hij regeert over het heelal. God van het heelal. Hij heeft zon, maan en sterren voor ons aan de hemel geplaatst. Hij is de schepper van deze aarde. Hij heeft hemel en aarde geschapen. Die hemel, dat heelal is zo onvoorstelbaar groot. Maar hij zelf is nog veel en veel groter. Ik kom net bij vrienden vandaan. Ik was vanmorgen in Voorthuizen en daar waren oude bekenden van mijn broeder en een zuster die jarenlang zendelingen zijn geweest in Korea en inmiddels in de 80 zijn. Echte dienaren van de Heer. En ik heb zo'n heerlijke tijd gehad. Ik heb bij hen geluncht. En dan hoor je verhalen over hoe ze hun leven lang met de Heer hebben gewandeld. En dat is zo hartverwarmend en is zo fijn. Maar hij vertelde mij, hij zei dat hij een keer de Noordoostpolder inreed. Hij heeft ook in Emmeloord gewoond, daar ken ik hem van. Ook bij onze gemeente gehoord, inmiddels woont ze dus hier in Voorthuizen. Toen zei hij dat hij een keer die zon zag neerdalen en toen besefte hij, en dat had ik nog nooit gehoord, dat je dus de aardbol, die kan 1.300.000 keer in de zon. Dus de aardbol, het volume van de aarde, van onze aarde, kan je 1.300.000 keer kwijt in de zon. Zoveel groter is de zon. En dat is onze zon. Dat is gewoon een ster eigenlijk, die ons verwarmt en ons licht geeft. Maar het is de Heere God die dit alles heeft gemaakt. En deze broeder vertelde dat hij zo onder de indruk was van de majesteit van God. Weet je, de Bijbel zegt, de hemelen vertellen zijn eer. En de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dat is wat Jesaja doet. Hij noemt dingen van deze aarde. Hij noemt dingen van hemel en aarde. En hij zegt, denk eens aan deze grootheden. Denk eens aan de schepping. Hij is de schepper. Weet, alles verwijst boven zichzelf uit naar hem. Die dit alles heeft gemaakt. En hem aanbidden wij. Ik denk dat ik nu een eerste toepassing wil maken. Dat is deze. Vergelijking tussen de schepping en de schepper. De schepper is veel groter. Weet je wat we hier vooral van kunnen leren? Dat het kennen van de Heere God is het doel van ons leven. De zondeval heeft ertoe geleid dat mensen opgaan in de schepping. Ik heb eerder een prediking gehouden in jullie midden die daar ook de strekking, dat was de strekking ook hiervan. Wij hebben de neiging om vooral bezig te zijn met de dingen van dit leven en de dingen van deze wereld. Maar het doel van ons leven is om de Heere God te kennen. Als u hier vanmiddag zit en u vraagt zich af, waarvoor leef ik eigenlijk? Misschien zit u hier vanmiddag en vraagt u zich af, wat is eigenlijk de liefde de zin van mijn leven? Waarvoor besta ik? En waar vind ik echt vrede? De Bijbel zegt, de goddeloze heeft geen vrede. Als je iets anders maakt tot het doel in je leven, dan zul je geen vrede vinden. Als je leeft voor de dingen van dit leven, die zijn niet zaligmakend. Als je opgaat in de dingen van de schepping, in alle mooie dingen die God heeft gemaakt, het zal je hart nooit tevreden stellen. Maar je komt thuis bij God de Vader als je zegt, Heere God, om u te kennen. Dat is voor mij waar ik in de eerste plaats voor ga. Daarvoor wil ik leven, om u zelf beter te leren kennen. Toon mij uw glorie. Geef mij uw Heilige Geest van wijsheid en openbaring om u te mogen kennen. Geef mij, Heer, dat ik u, mijn Schepper en de God van mijn leven, en u die zo groot bent, dat ik u steeds beter mag leren kennen. De eerste toepassing die ik wil maken is dit. Niets is aantrekkelijker. Niets is boeiender. Niets is meer verheven. Niets geeft meer echte blijdschap. En niets vervult ons hart zo met vrede dan het kennen van onze God. Zo zegt Jeremia het ook. De rijke roemen niet in zijn rijkdom. De wijze roemen niet in zijn wijsheid. En de sterke roemen niet in zijn kracht. Maar wie roemen wil, roemen hierin. Dat hij mij kennen, zegt de Heere. Dat is de echte roem. Daar kan je echt in roemen. Daar kan je je echt in gelukkig prijzen. In het kennen van onze God. Want hij zelf is vele malen groter dan de schepping. De prachtige, schitterende, majestueuze schepping die hij heeft gemaakt. Hij zelf is nog veel meer majestueus dan alles wat hij heeft gemaakt. Nou, in vers 13 lezen we, wie heeft de geest van de Heere gepeild en wie heeft hem als raadsman onderwezen? De Heere God weet ook alles. Hij heeft geen onderwijzer nodig, hij heeft geen raadsman nodig. Hij beraadslaagt geen mens. Hij hoeft niet het pad te worden geleerd, het pad van het recht. Hij hoeft geen kennis te worden bijgebracht. Onze God is niet alleen heel erg groot, omdat hij alles heeft geschapen, maar hij is ook buitengewoon wijs. Hij weet alles, hij kent alles. We hoeven hem ook niet te informeren in ons gebed. Dat is ook een punt waar ik u over zou willen laten nadenken. Als u alle informatieverstrekking naar de Heere God toe zou weglaten uit uw gebeden, hoeveel korter zouden uw gebeden dan worden? We hoeven hem niet te informeren. Hij weet alles. Vers 15, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. En nou even wat ik zei over de achtergrond van dit Bijbelgedeelte. Israël, en dan kom ik daarna tot de tweede toepassing. Israël was bang geworden. Want de Assyriërs, die waren heel dichtbij gekomen. Het noordelijke koninkrijk is overweldigd door de Assyriërs. Ongeveer de tijd van Jesaja. Maar ze dreigden ook Jeruzalem, het zuidelijke koninkrijk, Juda, in te nemen. Assyrië was een machtig leger, een machtig volk. De koning van Assyrië dreigde om ook Jeruzalem te overweldigen. En ze waren bang. En ze hadden hele lange tijd de wind tegen gehad. Ze waren ontmoedigd. Ze waren teleurgesteld. De moed was hun in de schoenen gezonken. Ze waren niet meer sterk. Ze waren wankelmoedig geworden. Hun gemoed was erg aangetast door de omstandigheden. Ze konden niet meer sterk zijn van binnen. Tegenslag. Misschien zit u zo hier wel vanmiddag. Ze waren vooral bang voor dat volk. En dan zegt de Heer tegen het volk Israël door de profeet: de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Nou, misschien gebruikt u wel eens een emmer in het huishouden of als je de auto hebt schoongemaakt of voor iets anders. Je gebruikt die emmer, je spoelt hem een beetje uit, maar meestal ga ik hem niet tot de laatste druppel afdrogen. Een beetje nat is niet zo erg, zet je hem weer onder het aanrecht. Een druppel aan een emmer is verwaarloosbaar. Zo zegt de Heere God hier het Egyptische volk waar jullie vroeger mee te maken hebben gehad. Het Assyrische volk waar jullie nu mee te maken hebben. Babylon die straks zal komen. De Grieken. De Romeinen. En alle andere machten die over Israël zullen komen. En tot op de dag van vandaag. De 1,4 miljard Chinezen. China is booming, hè? China wordt zeer machtig. De 1,2 miljard Indiërs. In de tijd van de Koude Oorlog, de Russen en de Amerikanen. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog, Nazi-Duitsland. En in alle tijden, alle volkeren, van alle tijden en alle plaatsen, staat hier, ze worden door hem beschouwd als een druppel aan een emmer. Wat zijn de volkeren vergeleken bij de grootheid van God? Israël, waar ben je bang voor? Ben je bang voor Assyrië? Ze zijn als een stofje op de weegschaal voor mij, zegt de Heer. En dat zegt hij om zijn volk te bemoedigen. En dat is de tweede toepassing die ik zou willen maken. Dat het eerste is dus dat als we nadenken over wat is het doel van ons leven, dat is het kennen van onze God. Ik hoop dat u hier vanmiddag vandaag gaat met één doel voor ogen, één ultiem doel van uw leven. Dat u zegt, o God, toon mij uw glorie. U heeft mij voor uzelf gemaakt, o God. Mijn hart is rusteloos doordat het rust vindt in u. Vooral en boven alles wil ik groeien in mijn relatie met u. Dan zult u de ware vrede leren kennen. Maar in de tweede toepassing is dit. Dat als u vanmiddag zit met teleurstellingen. Zoals Israël ook teleurstellingen heeft meegemaakt. Zoals ze bedreigd werden door Sennacherib. Door die Assyriërs. En dat jij misschien ook zegt vanmiddag. Verlies. Gebroken dromen. Afwijzing. Verlies van je baan. Pijn in je hart of in je lijf, tegenwind. Misschien wel de economische crisis, waar je de gevolgen van ondervindt. Of wat het ook is. Ik zou dit willen zeggen, en dit is aardig radicaal wat ik nu zeg, maar toch is het herstellend om dit te horen. Mensen die God hebben leren kennen, die zitten minder te tobben over moeilijke omstandigheden. Ook al zijn die omstandigheden moeilijk, er is één ding wat er bovenuit stijgt. En dat is dat je naar hem kijkt en dat je hem leert kennen. En teleurstellingen en hartzeer doen er minder toe. Als dit ene in je leven is gekomen. Nou, ik zeg het met schroom, want ik weet hoe moeilijk het kan zijn. En ik weet niet wat u allemaal heeft meegemaakt. En ik weet niet hoe u of hoe jij hier vanmiddag zit. Maar toch durf ik dit te zeggen. Teleurstellingen en hartzeer doen er minder toe als je de grootheid van God hebt leren kennen. Als je een beetje benul hebt gekregen van zijn majesteit, van zijn heiligheid, van hoe aantrekkelijk hij is, hoe liefdevol hij is, hoe barmhartig hij is, genadig. En dat hij God is, jouw schepper, jouw eeuwige God. En door Jezus Christus, je hemelse Vader. Dat is de tweede toepassing die we kunnen maken uit dit Bijbelgedeelte. We gaan even verder, vers 16. De Libanon is niet genoeg om te branden, alle dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. En dat betekent, de Libanon was een heel groot woud. Hè? De Libanon stond bekend als de mooiste bossen van het Midden-Oosten. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, misschien wel. Libanon heeft ook in de recente geschiedenis een vreselijke oorlog gekend natuurlijk. Waardoor het land is verwoest, maar een prachtig land. Libanon werd ook niet zo lang geleden nog echt een parel in het Midden-Oosten genoemd. Maar schitterende bossen. Maar wat dit vers wil zeggen is, zelfs al zou je alle bomen van de Libanon, die tienduizenden, honderdduizenden bomen, als je die zou branden als een offer voor de Heere, zou dat nog totaal niet overeenkomen met zijn grootheid. Zo groot is onze God. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Nou, dat moeten we goed begrijpen. Vers 17. Er staat niet, alle volken zijn niets voor hem. Dit is ook een belangrijk punt in hoe wij naar onszelf mogen kijken als christen. Er staat niet dat de mensheid en alle volkeren van deze aarde niets voor hem zijn. Nee, wij mensen zijn wel de kroon op zijn schepping. Er is niks wat zo mooi is dat God heeft gemaakt als wij. Jij bent ook het mooiste van wat God heeft gemaakt. Die schoonheid is wel aangetast door de zonde. Dat beeld van God is wel wat aangetast door de zondeval, maar je bent nog steeds de kroon op Gods schepping. Je bent ook nog steeds gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Maar er staat alle volken, al die 7 miljard mensen die nu op aarde leven, alle mensen bij elkaar zijn vergeleken bij hem als niets. Er staat niet niets. Het is niet waar dat je een waardeloos wezen bent. Het is niet waar dat je een nietsnut bent. Het is niet waar dat je niets bent. Nee, je bent heel waardevol in Gods ogen. Je bent buitengewoon waardevol in Gods ogen. Maar vergeleken met zijn persoon zijn alle mensen bij elkaar als niets. Want hij is de eeuwige en hij is de bron van alle leven. En hij is de schepper van alle mensen. Hij zelf is zoveel groter dan de hele mensheid. En dat is juist verheugend om dat te horen. Want dan kunnen we naar hem opkijken. En dan kunnen we ons aan hem optrekken, we kunnen verblijd zijn in hem vanwege zijn geweldige grootheid. Vers 18, met wie zou u God willen vergelijken? Welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Hij is de onvergelijkbare grote God. En dan vers 19 en 20 gaan over de dwaasheid van de afgoderij. Als je weet hoe groot God is, als je nadenkt over dat hij de eeuwige is die er altijd al is geweest, dat hij de schepper is, dat hij de instandhouder is van alles dat is. We hebben alles aan hem te danken. Aan deze God. Als je een beetje weet van zijn heiligheid en zijn grootheid, dan haal je het toch niet in je hoofd om een beeld te maken van hem. Ieder beeld is per definitie een aanfluiting vergeleken bij wie hij is. Daarom is de afgoderij, daarom is het maken van een beeld verboden. Als je iets gaat voorstellen, iets gaat maken om te zeggen, dit stelt God voor, dan is het per definitie beledigend voor de Heere. Want hij is niet voor te stellen. Hij is niet met iets te vergelijken. En in feite is het maken van een beeld ook een vorm van rebellie tegen de grootheid van God. Want je verkleint God daarmee. En je plaatst hem in een huisje. En jij kan heersen over jouw eigen Godje. Afgoderij is ten diepste het domesticeren van God. Dat is een moeilijk woord. Dat wil zeggen in een huis plaatsen van God. Dit is mijn God, maar je hebt hem zelf gemaakt. En je moet hem wel vastzetten op de grond dat hij niet omvalt. Je moet hem wel achter op je kar meenemen als je moet vluchten. Want hij kan geen uitredding bieden. Maar het is ten diepste rebellie. Rebellie tegen de aanbidding van die ene God. Hij is het die de aarde heeft geschapen en alles dat daarin is. Hij maakt vorsten tot niets en rechters der aarde tot leegheid. Ze zijn nog maar nauwelijks geplant of gezaaid of ze gaan weer voorbij. Ook dat komt in dit Bijbelgedeelte naar voren. Dat, weet je, Israël was ook bang voor die machtige koningen. Bang voor die farao's. voor die Nebukadnezars, voor die Alexanders de Grote, Julius Caesars. Bang voor aardse machthebbers. En zo zullen er altijd weer aardse machthebbers opstaan, dictators en Hitlers en andere mensen die zogenaamd machtig worden. Maar ze komen en ze gaan en er is er maar één die alle macht heeft. En dat is de Heere God. En hij heeft ook gezegd in Psalm 2. Ik heb mijn koning te Sion gesteld. Even een uitstapje naar aanleiding van dit vers. We denken na over de almacht van onze God. Psalm 2 is zeer actueel. In deze tijd. Er staat: vorsten en koningen spannen tezamen tegen de Heere en zijn gezalfden. De mensheid spot met de Heere en met zijn gezalfden. De mensheid heeft het in zich om te rebelleren tegen de ware God. Israël als volk, ook na Christus, is eeuwen en eeuwen lang vervolgd geweest. Zelfs vanuit de christelijke kerk. Maar Psalm 2 zegt: ik heb mijn koning te Sion gesteld. Jezus Christus is de eerste keer tot zijn volk gekomen. Tot Sion gekomen. Sion, Jeruzalem. Hij kwam als koning der Joden. Hij stierf als koning der Joden. Hij stond op uit de dood. En voordat hij naar de hemel ging, heeft hij gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En vanmiddag mogen wij weten dat deze Jezus Christus, de Zoon van God, de gezalfde des Heren, want dat is wat Christus betekent, dat hij de koning over alle koningen van deze aarde is. Dat hij regeert over alle machthebbers en presidenten en dictators. Ze komen en ze gaan. Koninkrijken komen en gaan. 150 jaar geleden was Engeland de wereldmacht. De laatste decennia of langer is Amerika de wereldmacht geweest. Misschien is over enkele tientallen jaren China wel de wereldmacht. Wie zal het zeggen? Koninkrijken komen en gaan. Maar de Heere God zegt: ik heb mijn koning te Sion gesteld. Hij is de eerste keer gekomen tot zijn volk. En hij zal de tweede keer komen tot zijn volk. Hij zal terugkomen naar deze aarde. En dan is de vraag: waar komt hij terug? Hij komt niet terug in Amsterdam. Hij komt ook niet terug in Amerika zoals de Mormonen denken. Hij komt terug in Jeruzalem. Hij komt niet alleen terug in het geestelijke. Hij komt terug op aarde. En daarom geloof ik dat ook het herstel van Israël in de tijd waarin wij leven een belangrijk teken is voor wat hier ook staat. Dat koninkrijken en machthebbers die komen en gaan. Maar de Heer regeert over hen. En ook nu wordt Israël bedreigd. Israël wordt buitengewoon bedreigd in de tijd waarin wij leven. Psalm 2 is zeer actueel. Vorsten spannen tezamen tegen de Heer en zijn gezalfden. Maar God zegt: ik heb mijn koning te Sion gesteld. Hij zal komen. En alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God. En van zijn Christus. Hij is de onvergelijkbare God. Vers 26. Sla uw ogen op naar omhoog. En zie wie deze dingen heeft geschapen. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. En ze allebei namen roept en door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. En waar gaat het over? Het gaat hier over de sterren. Nou, wij zijn als gezin, net een week geleden teruggekomen van 2 weken Frankrijk. Nou, u heeft hier pas veel later vakantie gekregen. Maar mijn zoon van 16, die kreeg allemaal vrienden daar op dat park. En op een gegeven moment maak je het mee, hè, dat je zoon van 16 later naar bed gaat dan jijzelf. En hij was met zijn vrienden een beetje lang wakker gebleven. En hij heeft een geweldig mooie camera. Daar heeft hij heel lang voor gespaard. Uiteindelijk heeft hij die kunnen kopen. En de volgende ochtend liet hij ons een foto zien. Wat had hij gedaan? Midden in de nacht was hij met zijn vrienden op een berg geweest. En hij had de ontsluiter van zijn camera zo ingesteld dat hij 12 seconden open bleef staan. En ze hadden al veel sterren gezien met het oog. Maar als je dan ziet wat die foto heeft vastgelegd. Wat die camera heeft vastgelegd aan sterren. Dan zie je echt helemaal van die golven, van die... Nou ja, het is onvoorstelbaar. Andere delen van de wereld, ik ben zelf een tijdje in India geweest, dan zie je veel meer sterren dan bij ons. Dan kan je ze echt niet tellen. Zoals Abraham naar boven keek en ze echt niet kon tellen. Bij ons zie je er soms veel minder. Maar er zijn zo onvoorstelbaar veel sterren. Ik heb begrepen dat er duizenden miljarden sterren zijn. Dus niet enkele miljarden, maar duizenden miljarden. Het is onvoorstelbaar hoeveel sterren er zijn. En dan staat hier, sla uw ogen op naar omhoog, zoals mijn zoon heeft gedaan midden in de nacht met zijn camera. Wie heeft deze geschapen? Hij leidt hun voltallige leger. Hij roept ze allebei namen. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht ontbreekt er niet één. Hij leidt al die sterren in hun baan. En dan komt het tot een climax in dit Bijbelgedeelte. Dan zegt de Heere door Jesaja tegen het volk. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u, mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Met andere woorden, als God zo intiem betrokken is bij zijn schepping. Als de gang van de sterren in hun baan in het heelal. Die miljarden en miljarden sterren die er zijn. Als die allemaal individueel door God worden geleid. En er staat hier, hij roept ze bij namen. Hij is niet een onpersoonlijke God, maar hij is een persoonlijke God. Als hij zo betrokken is bij het heelal en wij zijn de kroon op zijn schepping, hoeveel te meer is hij betrokken in ons leven? Hoeveel te meer wil hij bemoeienis met ons hebben? Denkt hij aan ons? Hij kan aan u en aan u en aan jou en aan jou en aan mij denken tegelijkertijd, omdat hij God is. En dat is de hele clue van dit Bijbelgedeelte. Weet u, als wij de Heere God verkleinen, als wij een te kleine God aanbidden, als onze God te klein is, als wij hem een menselijke God maken, als wij hem verlagen tot het niveau van een schepsel, dan betekent zijn nabijheid niet zoveel. Maar als wij beseffen dat hij God is, dat hij de eeuwige is, als we onder de indruk zijn van zijn majesteit, als er een moment is in ons leven dat we bij wijze van spreken dat we denken, nu kan ik alleen maar heel erg stil worden voor deze grote God. Als er een moment is van diepe vrees in de positieve zin, ontzag, respect, dat je bij wijze van spreken je hoedje afdoet en dat je zegt, nu past mij alleen maar zwijgen. Hoe zou ik kunnen spreken in de tegenwoordigheid van deze God? Als je die God hebt leren kennen, dan betekent zijn nabijheid ook zoveel, niet waar? Als we God in onze broekzak hebben, wat betekent zijn nabijheid dan? Maar als we God God laten zijn en hem aanbidden met eerbied en ontzag vanwege zijn onvergelijkbare grootheid en vanwege zijn majesteit, dan is het zo geweldig dat hij ook zegt, waarom zeg je dan, Jacob, mijn weg gaat aan de Heere voorbij? Waarom zou u vanmiddag zeggen, God kent mij niet? Waarom zou je twijfelen dat hij bemoeienis met jou wil hebben? Deze God is ook de God die de haren van je hoofd heeft geteld. Die je zitten en je opstaan kent. Die de woorden van je mond kent. Die je gevoelens kent. Hoe vaak is het niet dat mensen rondlopen met iets wat ze met niemand hebben gedeeld. Waarvan ze ook denken, er is niemand die dat weet. Ik durf dat eigenlijk tegen niemand te zeggen. Misschien schaam je je er te veel voor. Misschien ben je bang om jezelf te laten kennen. Wat is het moeilijk om rond te lopen met een gevoel van, er is niemand die mij echt begrijpt. Maar hier staat dat jouw weg voor de Heere niet verborgen is. En dat is niet als een dreigement bedoeld, maar dat is als een vertroosting bedoeld. Hij kent je. Hij kent de meest diepe overwegingen van je hart. En jouw weg gaat aan hem niet voorbij. En daarom mag je komen tot vertrouwen op hem. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongelingen, jonge mannen worden moe en afgemat. Jonge mannen zullen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als adelen. Ze zullen lopen en niet afgemat worden. Snel lopen en niet moe worden. De uitnodiging is deze. Om op deze God te vertrouwen. En in de eerste plaats zou ik dat willen toepassen ook op het vertrouwen op Jezus Christus. Voor de redding van je ziel. Misschien vraagt u zich af. Mag ik wel komen tot Christus? Misschien vraagt u zich af. Heeft God mij op het oog? Misschien vanwege een bepaalde uitleg van de uitverkiezing heeft u zich altijd belemmerd gevoeld om tot geloof te komen in Jezus Christus. Als u mij vraagt, is dat nooit de bedoeling van de lering van de uitverkiezing geweest. Ik geloof met mijn hele hart in de uitverkiezing. Maar uitverkiezing is altijd bedoeld als een bemoediging. Altijd bedoeld als een bevestiging van het geloof. Zij die tot geloof zijn gekomen, zij die tot Christus zijn gekomen, die het evangelie hebben gehoord en hebben gezegd, dank u Heer dat u mijn zonde heeft weggedragen aan het kruis. Die mogen terugkijken en zeggen, hey, niet ik heb hem uitgekozen, maar hij heeft mij uitgekozen. Het wordt altijd beschreven, zowel door de Heer Jezus als door de apostelen, aan gelovigen om hen te bemoedigen. Het wordt nooit geschreven aan ongelovigen om hen te belemmeren om tot Christus te komen. Met andere woorden, je moet de uitverkiezing niet voor de poort plaatsen, maar achter de poort. Voor de poort mag iedereen komen. Iedereen wordt uitgenodigd. Kom zoals je bent. Met je zonde. Met je falen. En verwacht het niet langer van jezelf, maar verwacht het van hem. Je kan het niet zelf, maar hij heeft het voor je volbracht. En je gaat door de poort. Je komt binnen. Ook jij mag je hand leggen op de belofte. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Leg je hand op die belofte. En daarna mag je zeggen, dank u Heer. Dat is niet uit mijzelf. Ik zeg vaak tegen mensen die hiermee worstelen, zeg ik, als je wil geloven in de Heer Jezus, dan kan je ook geloven in de Heer Jezus. En dan mag je ook geloven in de Heer Jezus. Want het feit dat je het wil, is een teken van je uitverkiezing. Het is een Bijbelse onmogelijkheid dat mensen zeggen, ik zou het wel willen, maar ik kan het niet, want ik weet niet of ik ben uitverkoren. Als je het wil, dan mag het ook. En dan kan het ook. Want die wil is jou door de Heer gegeven. Als je gewoon hoort wat hier staat. Zij die de Heer verwachten. Put een nieuwe kracht. Verwacht het van hem. En niet meer van jezelf. En je zult nieuwe kracht ontvangen. Nieuw leven ontvangen. Je leven zal totaal anders worden. Als je je geloof voortaan vestigt op de Heer Jezus Christus. Maar ik zou het tot slot ook hierop willen toepassen. Weet je ook. Ik heb het gehad nu over het doel van ons leven. Ik heb het gehad over omgaan met teleurstellingen. Ik heb het gehad over het gaan verwachten van de Heer Jezus voor de behoudenis van je ziel. Maar tot slot zou ik dit willen noemen. Wij staan allemaal voor uitdagingen in het leven. De uitdaging en de verantwoordelijkheden van je werk. We hebben nu vakantietijd, het is een beetje een rustige periode, is heerlijk. Een beetje op adem komen. Maar straks begint het weer volop. Je bent bezig met je werk. Misschien is dat zwaar. Misschien heb je een eigen bedrijf. Het is moeilijk om het hoofd boven water te houden in de crisis. De verantwoordelijkheid van het huwelijk. Om goed met elkaar om te blijven gaan. In het huwelijk als man en vrouw. De verantwoordelijkheid van het opvoeden van kinderen. Dat is een hele belangrijke taak. Dat eist ook zelfopoffering en toewijding. En dienstbaarheid. De verantwoordelijkheid van de bediening die de Heer je geeft. Het ontdekken van je geestelijke gaven, het meewerken in de gemeente. Een taak om het lichaam van Christus te dienen. De verantwoordelijkheid voor ouders die misschien zorg nodig hebben. Of de verantwoordelijkheid voor pleegkinderen. Of een kind met een handicap. De verantwoordelijkheid om de eindjes aan elkaar te knopen, financieel rond te komen, om niet in de schulden terecht te komen. En zo zijn er allerlei dingen die bij ons liggen, die we dragen als verantwoordelijkheden. Maar dan zou ik dit willen zeggen: zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Weet je, ook in de uitdagingen die er op jouw pad liggen, ook in de verantwoordelijkheden die de Heere jou geeft, mag je het van de Heere verwachten. En ik zie gewoon dat mensen die sterk zijn in het geloof, die weten dat ze een grote God dienen, die weten, die een beetje besef hebben van de grootheid van onze God, en dat hij onze helper is, en dat hij uitweg geeft, en dat hij kracht geeft, en mensen die biddend met hun taken omgaan, zie ik gewoon dat het anders is. Ik was vorige week op de Revijweek van de NEM. En maandagavond sprak broeder Otto de Bruyne. En ik was zelf ook betrokken bij het hele programma en heb ook gesproken. Maar die avond met Otto de Bruyne, dat was, ik heb dat ook de volgende ochtend een onvergetelijke avond genoemd. Wat was het een genot om naar deze broeder te luisteren. Wat een zalving van de Heilige Geest heb ik daar ook ervaren. En de Heer gebruikt allerlei verschillende broeders. Hij zei, ik ben heel anders dan hij. Maar er was een oproep. En mensen konden naar voren komen. En ik zat, het was gewoon een sfeer van gebed na de dienst. En heel, heel vrijblijvend en helemaal niet manipulatief. En heel, er werd gewoon gezegd, als je wil blijven om te bidden, dan kan je de rest mag rustig de zaal verlaten. Maar laat dit een plaats van gebed zijn. Er kwamen allemaal mensen naar voren. En ik zag dus jongens, meisjes, jongeren van 18, 19 jaar naar voren komen, neerknielen, huilen, bidden, de Heer aanbidden. En zo mooi, dat heeft mij zo ontroerd. Ik vond het zo prachtig. En toen dacht ik, ik weet zeker dat deze jonge mensen, als ze vanaf hier vandaan gaan, met een hart dat verlangt naar Hem, en dat Hem wil dienen en dat ook op Hem wil vertrouwen. Zij die de Heere verwachten, dat je vertrouwend op God je weg gaat. Ik weet zeker dat ze veel meer tot bloei zullen komen. Dat ze veel meer vrucht zullen dragen. Dat ze veel meer zich zullen ontplooien. En zullen gaan groeien in karakter en in bekwaamheden en in het uitoefenen van hun gaven. Dan andere jongeren die hier in de zaal zitten en zoiets hebben. Nou, kan het ook wel zonder die God. En ik zoek het zelf wel uit. Wat is dit voor overdreven gedoe? Daar ben ik echt van overtuigd. Ik heb zelf ook zoiets van dat de Heer mij leidt om dingen te doen die ik eigenlijk helemaal niet kan. Ik denk dat dat ook het wandelen in geloof is. Dat je terugkijkt en dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ik heb dingen gedaan die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Dat de Heer mij zo heeft willen gebruiken. Dat ik deze dingen mocht gaan doen. En dat is als je de Heer gaat verwachten. De Heere God wil ons ook doen groeien. Dat sluit trouwens prachtig aan bij dat lied. Laat me in u blijven groeien, bloeien. Wat we zo meteen gaan zingen. Dus ik zou je ook willen bemoedigen. Met al die dingen die ik heb genoemd. Al die uitdagingen. Al die verantwoordelijkheden. Ga biddend je weg. Kijk, het zit er niet in je menselijke kracht. Want jongeren, jonge mannen, die zijn in de kracht van hun leven. Jonge mannen, die zijn fysiek. Mijn zoon, die gaat beginnen aan de opleiding tot officier van de mariniers. Ik kan hem niet meer aan. Hij is een sterke jongen geworden. Helaas. Hij redt me voorbij. Maar jonge mannen worden moe en mat. Ook een jonge man kan overspannen raken. En mensen in de kracht van hun leven kunnen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Het zit hem niet in je eigen kracht. Ja, de Heere geeft ook die kracht, maar vertrouw vooral op de Heere. Ga in geloof. Wandel met Hem. Vertrouw op deze onvergelijkbaar grote God. En Hij zal je doen groeien en bloeien tot eer en verheerlijking van zijn naam. Ik hoop dat u begrijpt dat het kennen van de grootheid van God alle verschil maakt in ons leven. Voor het ontdekken van het doel van je leven, voor het omgaan met teleurstellingen en pijn. Voor het komen tot geloof in Jezus Christus. En voor het dragen van je verantwoordelijkheden. Jaag ernaar om de Heere te kennen. Dat zal alle verschil maken in je leven. Amen.